U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Vrienden, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Waarin ik met u wil gaan spreken vandaag over een heel belangrijk thema waar we eigenlijk nooit te veel over kunnen spreken. Namelijk het thema van de eucharistische aanbidding. We zijn dit jaar begonnen met Radio Maria met een bijzondere noveen. Dat was in aanloop naar 6 januari, het feest van Drie Koningen, de openbaring des Heren. En toen hebben we gezamenlijk een noveen gebeden waarin we hebben benoemd dat Jezus in de kribbe van Bethlehem als levend brood, als het ware, de allereerste eucharistische aanbidding mogelijk maakte. En in dat gebed kwam naar voren dat Maria, we weten, Maria wordt wel genoemd het tabernakel van God, zoals in het tabernakel in de kerk het levende brood, de heilige hostie, wordt bewaard. Zo wordt in de schoot van Maria, het levende tabernakel, ook het levende brood, Jezus Christus, bewaard. En op het moment dat Jezus in de kribbe wordt gelegd, wordt hij als het ware voor het eerst uitgesteld. Zoals we dat ook noemen bij een uitstelling. Op het moment dat we eucharistische aanbidding gaan houden, dan wordt de eucharistie, de heilige hostie, in de monstrans geplaatst om getoond te worden, om zichtbaar gemaakt te worden, om aanbeden te kunnen worden. Nou, diezelfde beweging hebben we dus gezien met Kerstmis. Eerst nog bewaard in dat tabernakel van de schoot van Maria, vervolgens geopenbaard. En we zien dan dat Jezus in die kribbe, als het ware, in de eerste monstrans wordt geplaatst. Het levende brood, zichtbaar voor de wereld. En we zien dat de drie koningen dan komen om hem te aanbidden. Dus eigenlijk een prachtig beeld van eucharistische aanbidding. Nou, we hebben in dat gebed ook gebeden dat in dit jaar, we zitten nu in een heilig jaar, 2025, een jaar van hoop, een jubeljaar zoals de kerk dat noemt. En we hebben bijzonder gebeden dat in dit jaar eucharistische aanbidding op heel veel plaatsen in dit land weer opnieuw tot leven mag komen. Er zijn natuurlijk tal van plaatsen in Nederland waar regelmatig eucharistische aanbidding wordt gehouden. Maar we hebben bijzonder gebeden dat er nog meer plaatsen mogen komen. Dat de tijd van aanbidding ook verlengd mag worden. Stel dat u in uw parochie misschien een half uurtje in de week aanbidding hebt. Nou, we kunnen bidden en we kunnen dat ook aan de pastoor ter plaatse vragen of dat meer mag worden. Misschien wel een uur of twee uur. Dus we hebben gebeden dat die eucharistische aanbidding het hart mag vormen van dit jubeljaar. Nou, ik wil daar vandaag nog wat meer over praten, want ik denk dat dat iets is wat we niet zomaar uit het oog moeten verliezen. En we moeten onze gebeden natuurlijk ook met gedachten begeleiden, want we moeten ook steeds onderbouwen waarom we ergens voor bidden. En we moeten ook steeds onderscheiden of ons gebed wel in overeenstemming is met de wil van de Vader. Want het kan bestaan, het gevaar dat we van alles vragen aan God, maar dat we helemaal niet zijn wil willen doen. Nou, met vermeerdering en verdieping van eucharistische aanbidding weten we altijd 100% zeker dat we Gods wil aan het doen zijn. Want in die eucharistische aanbidding kan God vanaf het altaar regeren over deze wereld. En dat is altijd goed. Dus we kunnen nooit een verkeerd gebed uitspreken naar God als we vragen om meer eucharistische aanbidding en om meer geloof bij de mensen in de harten als ze in aanbidding voor de heilige hostie neerknielen. Dus ik wil daar wat met u over gaan spreken, maar voordat we dat zullen gaan doen, zal ik eerst een kort gebedje bidden, zoals ik dat altijd doe op donderdag. En ik wil een gebed bidden van de bekende heilige Franciscus van Assisi, en dat is een gebed gericht tot het heilig sacrament. Dus op het moment dat we de woorden dadelijk horen van de heilige Franciscus, dan spreekt hij rechtstreeks tot Jezus die verborgen aanwezig is in het sacrament van het altaar. We zullen het voor dat gebed even stilmaken van binnen en dan zullen we daarna gaan doorpraten over dit mooie thema. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewonderenswaardige grootheid, verbijsterende minzaamheid, verheven ootmoed, dat de Heer van het heelal, God en Zoon van God, zich zozeer voor ons vernedert, dat hij omwille van ons heil zich verschuilt onder de geringe gedaante van brood. Laat ons de grootheid van God bewonderen. Laten we onze harten ontledigen voor zijn hoogheid en onszelf vernederen, opdat wij door hem worden verheven. Laten we niets van het onze voor onszelf bewaren en ons zonder voorbehoud geven aan hem die zichzelf geheel voor ons ten offer heeft gebracht. Amen. Nou, na dit prachtige gebedje van de heilige Franciscus van Assisi, we horen in zo'n gebed dat hij ook niet alleen maar diaken was met oog voor de armen en voor de zieken, dat is een beetje hoe die bekend staat natuurlijk. Nee, het was een vurig beminnaar van Jezus in de heilige hostie, in de Eucharistie. En dat horen we ook in zo'n gebed doorklinken. God die oneindig groot is en die zichzelf op een ultieme manier vernedert door aanwezig onder ons te komen in de gedaante van brood. In de gedaante van brood wil zeggen kwetsbaar, want het brood kunnen wij breken. Ja, dus wij kunnen de Heer breken, om het zo te noemen. Ook stil, want op het moment dat Christus in ons midden aanwezig komt, de Almachtige God, dan spreekt hij niet met gewone aardse woorden, maar hij spreekt als het ware met een fluistering vanuit de heilige hostie. Dus in die zin is hij ook nederig. Hij is haast onzichtbaar, want we kunnen wel dat stukje brood zien, maar de grote God die in dat brood verscholen zit, die zien we niet zomaar. Maar de kerk heeft natuurlijk een hele rijke traditie, 2000 jaar, van het beschouwen van Jezus in de Eucharistie, in dat heilig brood, om daar hem te herkennen als schepper van hemel en aarde. En we hebben hier bij Radio Maria vaker gesproken over hoe dat nou precies werkt. Hè? Jezus heeft zijn Eucharistie nagelaten. En hij heeft daarbij ook gezegd, blijf dit doen om mij te gedenken. Dus die dagelijkse viering van de heilige mis is iets waar Jezus heel duidelijk een opdracht toe heeft gegeven. Maar het is ook zijn manier waarop hij onder ons aanwezig wil blijven. Jezus zegt terecht dan ook in het evangelie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En dat met ons zijn wil niet alleen maar zeggen dat hij vanuit de hemel op ons neerkijkt, dat hij aan de rechterhand van de Vader staat en ons gadeslaat. En natuurlijk is dat ook zo, maar nog concreter, nog letterlijker wil hij in ons midden wonen in de heilige mis en hij wil in ons midden aanwezig blijven in de geconsecreerde hostie. En dat is ook de reden natuurlijk dat we knielen voor een tabernakel, omdat Jezus daar werkelijk waarachtig leeft. Nou, dit is een besef waarvan we het verstandelijk allemaal kunnen bevatten. We weten dat dit zo is, dit is geen nieuws. Maar om dit echt helemaal door te laten werken in ons leven, dat is een tweede. Want wie is nou echt elke keer als die knielt voor het tabernakel bewust van het feit dat het echt God zelf is, net zozeer God als de Jezus die 2000 jaar geleden rondging door Galilea, door Israël? Wie van ons beseft nou ten diepste dat het dezelfde Jezus is die in dat heilige brood aanwezig is? Nou ja, misschien kennen we wel van die vlagen dat we het even zien of even proeven of even doorhebben. Maar het is niet zo dat we een leven lang dat de hele tijd ons daar even bewust van zijn. En daarom moeten we daaraan werken. En eucharistische aanbidding, momenten van stille aanbidding, die helpen daarbij. En we hebben hier bij Radio Maria ook vaker gesproken over het feest van Christus Koning, in 1925 ingesteld door Paus Pius XI. En Paus Pius XI die zei, Christus die wil regeren over deze wereld. Hij wil koning zijn van heel zijn schepping, dus ook van de aarde en van alle mensen die daar wonen. En dat doet hij op vele manieren. Hij kan, op het moment dat we tot hem bidden, kan die koning zijn van ons leven, van ons hart, van ons verstand. Dus hij kan ons gebruiken als het ware om zijn koningschap bekend te maken. Maar, zegt Paus Pius XI, de manier waarop Christus wil en kan regeren in deze wereld is vooral vanaf het altaar. Dus voor al die andere manieren waarop hij kan reageren, is vooral zijn aanwezigheid onder de gedaante van brood en wijn, het vlees en het bloed dat aanwezig komt op het altaar. Langs die weg wil hij vooral zijn kerk leiden en ook zelfs zijn hele schepping leiden, deze wereld leiden. Nou heb ik een prachtig boekje gevonden en dat is geschreven door de bekende bisschop Josefino Ramirez, een Filipijnse bisschop. Hij is inmiddels overleden. Maar hij zette zich heel sterk in voor de verspreiding en de verdieping van eucharistische aanbidding. En hij deed dat op twee hele krachtige manieren. Ten eerste zei hij, iedereen zou dagelijks een heilig uur moeten houden. Een heilig uur wil zeggen dat je elke dag een uur aanbidding hebt. En zei hij, ik wil me ervoor beijveren dat in alle parochies van dit hele land altijd durende aanbidding wordt ingesteld. Nou, als je dat hoort, dan gaat het misschien een beetje duizelen. Elke dag een uur aanbidding, nou, ga er maar aan staan. Dat is het ene. En het andere is, in alle parochies van zijn land altijd durende aanbidding. Dat wil dus zeggen dat er dag en nacht iemand voor het sacrament zit te bidden in alle parochies. Dat zijn plannen waar we misschien een beetje verlegen van worden. En daar bedoel ik mee, als we dat horen, nou, het klinkt natuurlijk geweldig, maar dat kan toch nooit. Als we dat gaan vertalen naar Nederland. Alle parochies van Nederland zouden altijd durende aanbidding hebben. Nou goed, als we met de ogen van geloof kijken, is er natuurlijk veel meer mogelijk dan wij zelf begrijpen en zelf denken en zelf geloven. We weten, voor God is niets onmogelijk. En het is zelfs zo dat door de ijver van deze bekende bisschop er inderdaad in honderden plaatsen in de Filipijnen parochies zijn waar altijd durende aanbidding wordt gehouden. Waar dus gewoon een groep parochianen het heeft opgepakt om voortdurend bij de Heer te waken, dag en nacht. Dan maken ze een schema en dan is iedereen een uur aan de beurt of 2 uur in de week aan de beurt. Nou, voordat zoiets in Nederland mogelijk zou kunnen zijn, moet er eerst nog heel wat water door de Maas stromen, zoals ze in Brabant zeggen. Maar voor God is niets onmogelijk en ik denk dat we de lat ook behoorlijk hoog mogen leggen. Dus ook al klinkt het misschien als een onmogelijke opgave. In de vorige uitzending heb ik gesproken over dat er toch wel heel wat nieuw geloofsleven begint te ontstaan, ook in Nederland. Vooral in de grote steden, waar honderden jonge mensen terugkeren naar de kerk. En je zou kunnen bedenken dat in die grote steden iets dergelijks al mogelijk is. Als je echt een flinke jongerengroep hebt, plus de mensen van de parochie die altijd al naar de Heilige Mis kwamen. Als je die krachten bundelt, dan zou zoiets al mogelijk moeten kunnen zijn in de grote parochies van dit land. En ik geloof zelfs dat het ook een soort test is van God naar ons. Geloven jullie dat het onmogelijke mogelijk kan worden? Nou, het boekje waar ik het net over had, van Monsieur Josefino Ramirez, dat is een verzameling van brieven aan een van zijn priesters, Padre Thomas, dus vader Thomas. En hij geeft daar enkele voorbeelden van heiligen die hier ten diepste in geloven. En hij geeft dan ook het voorbeeld van de heilige pastoor van Ars. We weten allemaal, pastoor van Ars natuurlijk een vurig aanbidder van het sacrament. En hij zegt dan dat de pastoor van Ars geen enkele mis voorbij liet gaan zonder een keer naar het tabernakel te wijzen en te zeggen, hij woont echt daar. Dat klinkt heel eenvoudig, dat klinkt heel voor de hand liggend. Maar toch is het zo dat de pastoor van Ars steeds weer daarna terugbracht. Het was geen man van hele verheven woorden, het was geen man van zwaar theologische verhandelingen. Het was een hele eenvoudige priester, hij was ook niet zo geleerd op het seminarie. Hij had moeite met Grieks en met Latijn en met andere vakken. Maar toch wist hij op zo'n prachtige manier elke keer weer tot de kern door te dringen, dat mensen altijd geraakt weer van hem vandaan gingen. En in het boekje waar ik het net over had, geeft deze bisschop een heel mooi voorbeeld van hoe dit werkt. Hoe God het onmogelijke mogelijk kan maken als we maar steeds blijven verwijzen rechtstreeks naar zijn zoon. En we weten, zijn zoon leeft voor alles, dus in die Eucharistie, in die heilige hostie. En dan geeft hij het voorbeeld van de bekende priester La Cordière. Deze priester was een tijdgenoot van de heilige pastoor van Ars. En hij stond destijds bekend als de beste predikant van het hele land. Dus er was bijna niemand in Frankrijk die deze priester niet kende. En op het moment dat hij ging preken in de Notre-Dame in Parijs, kwamen zelfs de koning en de koningin luisteren naar zijn preken. En als hij dan gepreekt had in een volle kathedraal, dan was vervolgens de reactie, wauw, wat kan die man preken, wat een ontzettende berg aan kennis heeft hij en wat een diepzinnige theologische inzichten, wat een geweldige priester. Dus de conclusie was, nadat ze deze priester hadden horen preken, wat een priester. Maar, zegt deze bisschop in zijn boekje, als mensen bij de heilige pastoor van Ars naar de mis waren geweest en ze hadden de heilige pastoor van Ars horen spreken, dan zeiden ze niet wat een geweldige priester, maar dan zeiden ze, wat is Jezus toch goed? En u voelt aan waarschijnlijk dat hier een wezenlijk verschil is. Een priester die nog zo vurig en nog zo vervuld is van diepzinnige theologische inzichten, die mist uiteindelijk doel op het moment dat al die theologie de mensen niet bij Jezus brengt. En de heilige pastoor van Ars in al zijn eenvoud, die ook wel echt een vurig predikant was, die wist het voor elkaar te krijgen dat na zijn preken mensen niet over hem spraken, maar over de goede Jezus. En ik geloof, en dat geloof ik niet alleen, maar dat geloven wij als kerk, dat er niks daaraan zo effectief kan bijdragen als eucharistische aanbidding. Want juist in die aanbidding zien we als het ware dat heel de wereld op zijn kop wordt gezet. Niet onze gedachten, niet onze inzichten, maar God zelf die spreekt. Dus in de heilige hostie op het altaar geplaatst, zien we dat Christus het kloppende hart is van zijn kerk. En waarom is dat nodig? Nou, je kunt zeggen, de Heer in het tabernakel kan toch ook regeren? Ja, dat klopt, dat doet hij ook. Maar op het moment dat hij die ruimte krijgt om op het altaar te mogen ademen, als het ware, om daar aanwezig te mogen zijn, dan is dat ook een bevestiging van de kerk dat we zeggen, hij moet het doen. Op het moment dat we hem verborgen houden in het tabernakel, dan kan het gevaar bestaan dat het tabernakel ook, als het ware, een soort weerspiegeling van ons ongeloof wordt. En daar bedoel ik mee, als er tabernakels zijn in de wereld waar de Heer wel aanwezig is, maar waar misschien wel de godslamp is uitgegaan, waar bijna nooit iemand de Heer kon begroeten, dan wordt dat tabernakel als het ware een soort symbool voor de mensheid die God heeft verlaten. Maar daar waar Jezus uit het tabernakel wordt gehaald en op het altaar wordt geplaatst, weten we zeker dat het geloof leeft, want anders zou die stap niet worden gezet. En daarom wil ik u vragen, bijzonder in dit jaar 2025, het jubeljaar, bid voor meer eucharistische aanbidding in Nederland. En bid dat het inderdaad ook hier mogelijk mag worden, dat in die grote steden, om daar te beginnen dan, er altijd durende aanbidding mag komen. En bid ook voor uw eigen geloofsleven daarin, dat ook u eucharistische aanbidding opzoekt. Zelfs als u daar wat moeite voor moet doen, probeer echt die stap te zetten om, als het kan dagelijks en als dat niet kan wekelijks of met een bepaalde regelmaat, de Heer op te zoeken in zijn sacrament. Want we kunnen uiteindelijk nooit die weg naar de hemel banen voor een ander als we zelf niet Christus, die het hart van de hemel vormt, opzoeken in zijn sacrament. Nou, ik wens u een hele goede en gezegende dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten hier bij Radio Maria voor de volgende uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.